broeders en zusters, het is fijn om weer een deel van Gods woord te openen. En u hebt het onderwerp al gelezen, dat zou zijn de slang opgenomen, de slang verhoogd en de slang vernederd. Het is een poging om ons te verdiepen in het paradijsverhaal en de betekenis ervan. En daarvoor wil ik het bekende tekst uit Genesis 3, vers 15 lezen, als een mottotekst. Genesis 3, vers 15, waar staat: ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Ik lees het nog eens. Ik zal vijandschap zetten tussen u, slang, en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Augustinus heeft eens een keer gezegd, en dat vond ik een prachtige uitdrukking. Ik loop niet zo erg met Augustinus weg, maar hij heeft ergens gezegd: het Oude Testament is verborgen in het Nieuwe. En het Nieuwe Testament opent het Oude Testament. Dat is mooi gezegd. Het Oude Testament is verborgen in het Nieuwe. En het Nieuwe opent het Oude Testament. En dan willen we ook trachten vanuit het Nieuwe Testament, vanuit de inzichten van het Koninkrijk der Hemelen, inzicht te krijgen in dat paradijsverhaal. Ik wil het als het ware reconstrueren voor u, een voorstelling geven, zoals het mij dus, als ik het lees, overkomt. Waarvan ik niet zeg dat elk detail absolute waarheid zou zijn, maar ik breng het maar bij elkaar en dan kan u het zelf wel volgen. Dan begint dat boek Genesis met de schepping van de hemel. En om even nog kort te relateren, daar is dan de engelenwereld in groeperingen waarvan de Bijbel er twee noemt: de cherubijnen en de serafijnen. De cherubs, de voornaamste orde, waartoe ook Lucifer behoorde, en de serafijnen, de serafs, die alleen genoemd worden in Jesaja 6. En dan is Lucifer dus de eerst geschapen engel, over wie ik geschreven heb bij mijn artikel over de morgensterren. En dan zegt Ezekiel: in Eden waart gij Gods hof. En allerhande edelgesteente, die overdekte u. Eden in de hemel is beeld van het Koninkrijk Gods. En de heerlijkste en de schoonste plaats daar, een afzonderlijk deel, is het paradijs. Je hebt, je hebt Eden en je hebt het paradijs. Dat kunnen we zien aan dit verhaal, want God plantte een hof in Eden. Niet de hof van Eden, er was al de hof van Eden, maar de hof werd geplaatst in Eden. Zo is er in de hemel ook een Eden en er is een paradijs. Om een ander beeld te gebruiken, je hebt de heilige stad en je hebt de tempel. En de tempel ligt in de heilige stad. Maar het is een afzonderlijk, apart gedeelte. En dan wordt gezegd van de Lucifer, de morgenster: gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven, gij waart op de heilige berg der goden, wandelende te midden van de vlammende stenen. Volmaakt van schoonheid intelligent, vol wijsheid en volmaakt van gestalte. Hij wordt genoemd een beschuttende cherub. Hij was aangewezen om het allerdichtste te zijn in de nabijheid van de troon van God. Vandaar dat de cherubs afgeschilderd worden, altijd afgebeeld als de troondragers, als engelen die in de onmiddellijke nabijheid van God, van Gods troon staan, om die te beschutten. En zo had hij de opdracht vlak bij die troon te zorgen dat geen ander hemelswezen of een ander wezen ooit die troon zou benaderen, dan alleen die zou komen naar de wil en naar het plan van God. En dan kunnen we zien dat hij altijd ook in die nabijheid van die troon is. Ook na zijn val tref je hem telkens bij de troon aan. Job ziet hem staan tussen de troonengelen. Er was Satan, was daar in het midden van hem. En als hij de broeders aanklaagt, dan staat hij vlak bij Gods troon. Denk maar aan het verhaal van Jozua uit Zacharia. Hij staat, als hij je aanklaagt, vlak bij Gods troon. En dan lijkt het wel als hij je aanklaagt of God je aanklaagt. Maar je hebt toch de verkeerde. En de serafs, die vind je dan in Jesaja 6. Die verkondigen de heiligheid des Heren. De wetmatigheid van onze God. Het woord cherub, wat dat betekent, is vrijwel onbekend. Het kan betekenen kracht of zegen. Maar de serafs, dat is wel bekend, dat betekent brandend of vliegend. Verterend, wat onzuiver is. En wat onnut geworden is voor het doel waartoe God het geschapene heeft gemaakt. En zo verteren de serafs als brandend vuur door hun licht alles wat duisternis is. Dat is onze God, is een verterend vuur voor de demonen. Dat houden ze in zijn nabijheid nooit uit. De machten die moeten er verwijken. En dan worden ze altijd uitgebeeld met vleugels om aan te tonen dat ze behoren tot de geestelijke wereld. Dat is een beeld dus. En als God de aarde schept, dan gaat hij hem eerst bewoonbaar maken. En eerst komen de planten. Hij maakt de stof levend. Dat is, hij maakt stof levend en alle levende wezens kunnen in tegenstelling met de hemelwezens zich voortplanten en zich ontwikkelen. En zo maakt hij de aarde, om te beginnen bij de hof van, bij de Ede, maakt hij de aarde bewoonbaar voor dieren en voor vogels en voor vissen en dan ook voor de mens. En dat proces van ontwikkeling, dat begint dan in Ede. Een hele grote gebied, want de Bijbel zegt, er was een rivier in en dan komen die bijrivieren eruit. Niet zijrivier, maar bijrivieren, zoals de IJssel en bijrivier van de Rijn is. En die bijrivieren, die stromen zo, staat er tot Ethiopië. Nakomeling van Gam. En ze stromen tot Havila, nakomeling van Gam. En langs de Eufraat en de Tigris. Dat is een geweldig groot gebied. En dan reserveert God het oosten van Ede voor de mens. Op een ogenblik. God reserveert dan dat paradijs dat in het oosten van de Hof van Ede lag. Staat er. En als de Heere God Adam in het paradijs plaats, heeft Adam al een ontwikkelingsproces achter de rug. En dan is het de bedoeling dat hij in dat paradijs zich verder zou ontwikkelen. Tot geestelijk mens. Ik denk altijd als ik dit zeg aan mijn eigen leven. Ik had de Heer ook al aangenomen. Toen ik een jaar of 20, 22 was. maar mij bezig te houden met de geestelijke wereld en met het koninkrijk der hemelen begon pas op mijn 50ste jaar. Dat begon omstreeks 1960. En voor die tijd was dat een gesloten boek. Dat is bij veel christenen zo. En dan moet je dat proces ondergaan. In het paradijs zou hij zich daar moeten ontwikkelen tot een geestelijk mens. Zoals iemand van Jeruzalem, van de heilige stad, naar de tempel moet gaan om priester te worden en gezalfd te worden met de geest. En daar, op dat tijdstip, vlak voor die overgang naar het paradijs, ligt waarschijnlijk de val van de engelen. In die tijd, als dat eeuwige voornemen van God naar voren komt, dat hij een aparte bedoeling heeft. Adam, als hij in het paradijs gezet wordt, wordt eigenlijk apart gezet van de aarde. Hij wordt afgezonderd van de aarde. Hij krijgt iets dat hem scheidt van de aarde. En dat krijgt die engelenwereld in de gaten. En dan accordeert een deel van de engelenwereld onder aanvoering van Lucifer, accordeert niet met dat plan van God. Dan komt het Gods tegenstander tevoorschijn. Dat is de Satan, tegenstander van de gedachte en van het eeuwige voornemen van God. Dat de mens tot een hemelwezen zou worden. Hij was het eerste hemelwezen. Hij was de eerst geschapene onder de engelen. En hij was dat en hij wilde dat blijven. En hij dulde niet dat zijn plaats zou verdrongen worden door een menselijk wezen. En dan is hij erop uit om die schepping te verstoren en dat ontwikkelingsproces tegen te houden. Hij gaat die schepping onderwerpen, aantasten. Hij begint met het leven te verzieken en hij kiest eerst het zwakste uit, wat het minste verzet kan geven. Dat uit zichzelf geen kracht heeft tot verzetten. Want allereerst denk ik aan die boom, dus van kennis van goed en van kwaad. En dan merk je weer, er staat een boom des levens in het midden van de hof, en daar vlakbij staat een schone boom, die vruchten bijzonder uitnemend zijn, opvallend schoon, en een lust voor de ogen. En dan merk je dat de duivel altijd bezig is in de onmiddellijke nabijheid van het werk Gods zijn werk te doen. Wat in de geschiedenis van de kerk uitgedrukt wordt: als God een kerk bouwt, zet de duivel er een kapel naast. Ja. Dan kun je zeker zijn dat de duivel, die slaat zijn grootste slag vlak bij het beste werk van God. Hij tast die vrucht ervan aan. Hij tast die boom aan in zijn vrucht. Die boom op zichzelf kan, al is die bedorven, aangetast, kan toch geen gedachte opwekken. Later zien Adam en Eva die boom. En als ze er maar aan blijven, dat gezicht doet hen verder niets. Maar hij is wel aangetast. Dus het eerste werk van de duivel is het aantasten van een plant, van een boom. Of hij meerdere aangetast heeft, daar kunnen we slechts naar gissen. Ja. En die staat dan tegenover de boom des levens. Bij het eten van de vrucht van de boom des levens, dan begint het woord Gods over dat koninkrijk der hemelen in Adam te komen. Want die boom des levens is beeld van Jezus Christus. En die vrucht is dan het woord dat hij spreekt. En dat beeld van die boom is dat Adam door die vrucht te eten, het woord Gods in zich krijgt door inspiratie. En bij het eten van de vrucht van de boom van kennis, van goed en van kwaad, daar zien we hetzelfde. Daar is de vrucht, het denken, dan wordt hij verbonden met het denken van de boze. Daar gaat de duivel spreken. En daarom, omdat die boom niet kan spreken, dat een onmogelijke zaak is, tast de boze ook de dierenwereld aan. En dan staat er dat hij het intelligentste dier neemt, het listigste dier. Paulus spreekt van sluw. En listig is een dier als het op een bijzondere, handige wijze een bepaald doel wil bereiken. Dan spreken we van listig. En dan zoekt hij dat listige dier uit in de schepping. En hij tast daarmee de dierenwereld aan. Ook geen verzet kan bieden. Dat is een van die dieren die er op de aarde is, wat de Bijbel spreekt van het wildgedierte. Niet dat het dieren, die dieren wild waren, maar die in het wild leefden ten opzichte van het vee, dat de Bijbel meer bedoelt als het vee dat bij de mens hoort. En dan zul je ook merken dat als die slang gedemoniseerd wordt, als daar de boze in werkt, dat dan later ook die dierenwereld volgt. En dat er vrienden komen van de mens onder de dieren en vijanden van de mens. En in die engelenwereld zijn er vrienden van de mens en er zijn vijanden van de mens. En dat is dan nog voordat Adam gevallen is. Ik weet niet hoe ver dat doorgegaan is, maar in alle geval één was er, dat was een slang. En er was één boom die verkeerd was. En dat is het werk geweest van de boze. Zo werd de levensgeest van een plant en van het dier werd overweldigd, werd overmeesterd. En ze hadden daar niets tegenin te brengen. En dan is het ook geen wonder dat als God de mens zet daar in het paradijs, dat hij zegt, je moet die tuin bewerken en bewaken, zoals de meeste vertalingen hebben. Je moet hem bewaken. Zorgen dat het kwaad niet verder doordringt. En dan volgt ogenblikkelijk dat Adam de dieren bij zich krijgt en dat hij zijn namen moet geven. Want als dat kwaad door zou gaan, dan was hij de aangewezen persoon om die zuchtende schepping te bevrijden. En je kunt nooit een schepping bevrijden, je kunt nooit een mens bevrijden, als je niet weet wat bij een mens hoort en wat er niet bij hoort. Dat is het oordeel. Wij zeggen dat hoort niet bij je, dus dat moet eruit. En wat er dan achterblijft, dat is het goede. En daarom moest Adam die dieren een naam geven naar hun wezen, naar hun aard. Hij wist wat een dier was. Als wij een tijger zien of een leeuw, dan weten we niet meer wat dat dier eigenlijk is. En dan zien we alleen maar hoe die zich gedraagt als deel van de zuchtende schepping. Maar in zijn wezen, wat hij eigenlijk is, dat weten we niet. We weten alleen dat als er het vrederijk komt, dat het dan niet zo meer is. Dan is dat dier zichzelf weer. En die dieren die worden niet vanzelf bevrijd. Dat zal de mens moeten doen die inzicht heeft tussen goed en kwaad, ook bij de dieren. Wat bij hun aard hoort en wat niet bij hun aard hoort. En wat de duivel erin gebracht heeft. Je moet dus weten wat goed en kwaad is. Dat is één. En je moet vervuld zijn met Gods geest. Dat is twee. Daar was Adam nog niet aan toe, maar hij was op weg naar dat hogere, naar dat hemelse. En bij de bevrijding van de mens vinden wij datzelfde. We moeten weten wat bij de mens en wat bij de eigenlijke mens hoort en past. En daarom brengt God die dieren bij Adam. Zoals hij later de dieren bij Noach brengt om ze te redden. Die kon ze niet meer bevrijden. En zo zullen in het vrederijk ook de zonen Gods de zuchtende schepping moeten bevrijden. En dan staat er bijvoorbeeld, de wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als het runt. En de slang zal stof tot spijzen hebben. Let erop, de slang zal stof tot spijzen hebben in het vrederijk. Dat is zijn aard. Stof, dat is natuurlijk geen vuil, maar dat is wat tot de natuur behoort. Dat zijn de vruchten van het veld. Of, ja, dat is een stof. Stof, dat is alles wat tot de aarde behoort. Ja, dat wil zeggen dat hij zich niet meer kan verheffen naar de geestelijke wereld. En ze zullen geen kwaad doen, nog verderf stichten op mijn heilige berg. En Jesaja zegt ergens anders, dat de wolf en de schaap tezamen zullen verkeren en de panter zich zal neerleggen bij het bokje. Enzovoort, enzovoort. En de leeuw zal stro eten als het runt. En dan zal een kind bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrijken. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Wat voor kennis? Ja, die wij ook zo graag hebben. Vol van de kennis des Heren. Voor bevrijding van de zuchtende schepping. Dan moet er zoveel kennis zijn dat het mogelijk is dat die dieren er weer onderuit kunnen komen. Dan krijgen we de geschiedenis van Eva. Adam was eerst alleen. Het enige wezen dat alleen was. De dieren zijn paarsgewijze geschapen. De engelen zijn groepsgewijze geschapen. Adam is alleen geschapen. Daarmee is hij het beeld van God. Die ook helemaal alleen was. En die zich een vrouw begeerde die hem gelijk zou zijn. En met wie hij gemeenschap kon hebben. Zijn gemeente. Een mensheid waarmee hij verbonden zou worden. En dat zit ook in Adam die alleen is. En God wacht op de ontwikkeling van zijn vrouw, van de gemeente. Die moet zich ontwikkelen. Adam had een ontwikkelingsproces achter de rug. Adam had de maat van wasdom in de natuurlijke wereld bereikt. En dan komt Eva. En dan zegt Paulus in 1 Timotheus dat Adam eerder geformeerd is dan Eva. Er staat niet geschapen, maar geformeerd. We zouden zeggen, Adam was eerder ontwikkeld. Er staat een woord plasso, dat wij ook hebben in plastiek. Gekneed, bewerkt. Adam was eerder ontwikkeld dan Eva. Eva zou dus nog een emancipatieproces moeten ondergaan. Dat Adam al achter de rug had. Dus Adam moest wachten totdat die vrouw ontwikkeld was. Geestelijk dus een kind, een vrouw. En dan zegt Paulus, zo kort en zo duidelijk, in 1 Timotheus 2 vers 13, hij zegt, eerst Adam, daarna Eva. Dat is de gang van zaken. Eerst de ontwikkeling van Adam, dan komt de ontwikkeling van Eva. De orthodoxie zegt dat nooit. Die zegt die vrouw die moet minder blijven. Maar dat gaat tegen de gedachte Gods in. Ze moeten allemaal zich ontwikkelen. Alleen de een komt eerder aan de bod dan de ander. Dat is het verschil. Maar dat ontwikkelingsproces is er wel. Maar men heeft alle eeuwen in de kerk getracht dat ontwikkelingsproces tegen te houden. En gezegd tegen de vrouw dat ze minder was. Dat zij niet aan bod kon komen. En dat ligt niet overeenkomstig de bedoeling van God. En als de duivel nu zijn slag slaat, dan neemt hij allereerst het intelligentste dier. Een sluw dier, slim dier. En dat bezet hij. Daar maakt hij zich meester van. Dat dier wordt gedemoniseerd. En dan later komen er nog vele andere dieren. Roofdieren. Nietwaar? Die geweldige dieren van de voortijd. Maar wij weten niet wanneer dat precies gebeurd is. Dat zal ook wel in verband hebben gestaan met de val van Adam en Eva. Maar hij is begonnen. En dan neemt de duivel dit intelligente dier, waarvan de schrift uitdrukkelijk zegt dat het een slim, een listig dier was. En wat doet hij? Hij gaat die slang verhogen. Want die slang, die krijgt gedachten die niet bij hem passen. Die hoort bij de aarde. Die hoort bij de natuur. Bij het sterfelijke. Ja, de slang die heeft de eeuw niet in zijn hart. Zoals er staat. God heeft de eeuwigheid bij de mens in het hart gelegd. Maar dat heeft een dier niet. Die heeft alleen de tijd in het hart. Dat is een dier behoort bij de tijdelijke dingen. Bij de vergankelijke dingen. En daarom als die slang inspiraties krijgt uit de geestelijke wereld, dan wordt hij verhoogd. Dan komt hij in een andere dimensie. En dat past niet bij hem. Dat hoort niet bij hem. Dat is nou juist altijd het werk van de boze. Om iets te doen dat niet bij de schepping past. Dat die schepping ontwricht. Als die slang gaat denken over de geestelijke dingen, dan past dat niet meer bij hem. Nou, dat is de ontwrichting van de schepping. Dat is precies hetzelfde als de duivel zelf heeft gehad. Het paste ook niet bij hem, die troon van God. Want dat was niet voor hem bestemd. En toch wil hij dat hebben. Dus hij doet met dat dier overeenkomstig wat hij zelf van plan is. En hij schuift dat sluwe en intelligente dier naar voren. En wat hij dan verder altijd doet, hij verschuilt zich achter dat dier. Hij is het niet meer, maar dat dier dadelijk. Als de mens valt, dan krijgt het dier de schuld. Dan wordt hij gerept over de duivel. De slang heeft me verleid. Dat is het. En dan komt, of hij dirigeert die slang naar die boom toe. En dan na de val van Adam en Eva, dan krijgen we dat God, de Heere, die vervloekt die slang. En hij zegt, op je buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang als gij leeft. Dat is nu weer het terugdringen. Dan wordt die slang weer vernederd. De duivel had hem verhoogd. En wat zegt de Heere tegen de slang? Jij hoort bij de natuurlijke wereld. Jij zult geen geestelijke dingen eten. Jouw spijze is nooit iets dat van boven komt. Jezus zegt tot ons, ik heb een spijze. Ja, een geestelijk. Wij eten niet alleen natuurlijk, wij eten stof, maar wij eten ook het woord Gods. En die slang zal alleen stof eten. Hoort dus alleen bij de natuurlijke dingen. En hij zal verbonden zijn met de demonen. Waarom? Dat hij vervloekt wordt. Zijn aard zal niet naar tevoorschijn weer komen, maar hij zal beheerst worden door het rijk der duisternis, totdat het vrederijk ingaat. En waarvan Jesaja 65 zegt, en stof zal tot spijze der slang zijn. Dan is hij weer het gewone dier. Op uw buik zult gij gaan. Een stof eten, dat wijst op zijn vernedering. Op zijn aardse toestand. Zolang als geleefd. De mens heeft de eeuw in zijn hart. Heeft de eeuwigheid. Heeft het onsterfelijke. In zijn innerlijk. Als geestelijk wezen. En hij, zolang als je leeft. Blijf jij een dier. En alleen de mens zou je kunnen bevrijden, zodat ook je plaats weer terugkomt in het vrederijk. Want vergeet niet, die slang is ook misbruikt. Die slang had dat verweer ook niet. Daar zie je de sluwheid van de duivel. En van voortaan identificeert zich, wordt de duivel geïdentificeerd met die slang. Het zijn overeenkomstige wezens. Wat de een in het paradijs gedaan heeft, doet de ander in de hemelse gewesten. Dus al die gedachten van de boze, die worden daar in het paradijs overgebracht op de slang. En dan zal die slang voortaan het beeld zijn van de duivel. Want de duivel heeft ook iets gezocht waartoe hij niet bestemd was. En dan is voortaan sprake van het slangenzaad en van het vrouwenzaad. En als God spreekt, dan haalt God het wezenlijke tevoorschijn. Dan kan die slang zich niet, de duivel kan zich niet verschuilen, maar het is het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dan weet iedere lezer van de schrift dat achter dat slangenzaad de duivel is. Er zijn maar weinig uitleggers die dat niet begrijpen. En wat is er dan? Er is een vijandschap. En als God partij kiest, dan gaat hij achter dat vrouwenzaad staan. En dat is al een bewijs dat die vrouw en dat vrouwenzaad niet slecht is. Want God gaat erachter staan. Hij spreekt van vijandschap tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dat wil zeggen dat de natuur van de mens niet verdorven is. De mens wordt onnut. Die wordt onbruikbaar. Hij begint niet onnut te zijn. Hij is van nature zo dat God elk mens kan gebruiken in zijn de strijd tegen de slang. En dat vrouwenzaad zal tenslotte in staat zijn om de ware mens tevoorschijn te brengen. En de ware mensheid tevoorschijn te brengen. Als die mens van nature verdorven was, had de mens dat nooit gekund. Maar dat vrouwenzaad zal de zoon des mensen tevoorschijn brengen en de zonen gods. Dat zal dat vrouwenzaad altijd toe in staat zijn. En de slang, dat blijft de hielbijter. Die strijd is een verloren zaak voor de boze. Want dat vrouwenzaad zal hem de kop vermorzelen. Dat zal hem vernietigen. Maar hij zal de hielbijter blijven. En wat doet die hielbijter? Hij zal u in de verzenen bijten, dat je in je ontwikkelingsgang belemmerd wordt. Dat proces zo lang gaat duren. Hij heet niet voor niets de Satan. Dat is de tegenwerker. De tegenstander. Die het ons moeilijk maakt op de levensweg. En deze tekst geeft ook duidelijk aan wie de aanstoker is van het kwade. Dat is de duivel. Maar hij zal altijd trachten zich te camoufleren en te verschuilen achter de natuurlijke dingen. Dat de mens er niet opmerkt. Als het woord slang, één keer komt het nog in de profetieën van Jacob voor, dan is een slang, maar als die slang nu als dier weer genoemd wordt, dat is weer op een merkwaardig tijdstip. Dat is als Mozes bij het brandende braambos is. Dan krijg je ook weer een geschiedenis met een slang. En Mozes staat dan op het punt om de strijd aan te binden met Egypte. En Egypte heeft het volk Gods in de houtgreep. Die knecht dat volk Gods. En het is merkwaardig dat Egypte dan een naam draagt die overeenkomt met een slang. Een embleem heeft van een slang. Wij noemen Engeland bijvoorbeeld Albion. Nou, omdat het wit land is, naar de krijtrotsen. Dan spreken we van het perfide Albion. Duitsland met zijn adelaar. En dan is het altijd dat Egypte aangeduid wordt in de hele schrift. Alleen de vertalers hebben dat wegvertaald. Maar altijd aangeduid wordt niet met Egypte, maar staat altijd Rahab. En Rahab, dat is een natuurmonster. Jesaja zegt ergens, ik noem Egypte een stilzittende Rahab. Een monster dat stilzit. Ezekiel 32 zegt, Farao, gij waart als een zeemonster. De profeet Jesaja noemt hem de zeedraak. Ook genoemd de Leviathan, die snelle slang. Te dien dagen zal de Heere met zijn fel, groot en sterk zwaard, zijn woord, bezoeking brengen over de Leviathan, de kronkelende slang. En hij zal het monster in de zee doden. En dat monster, dat wordt door de in de heidenwereld, krachten, en we weten dat uit de opgravingen, voorgesteld met 7 koppen. En de Psalm 74, vers 14 zegt, gij zijt het die de koppen van de Leviathan hebt vermorzeld. En dat zegt de Psalm in verband met de doortocht in de Schelfzee. Dat daar in de Schelfzee werden de koppen van de Leviathan vermorzeld. We zouden zeggen, dat beest wordt ten dode toegewond. Dan zien we, Mozes heeft een strijd tegen de slang. Tegen die Rahab. In Psalm 87 zingen we, ik zie Rahab, ik zie Babel, tot uw eer geteld bij hen die uw grootheid zingen. Nou, dat is dat monster, dat geweldige zeemonster. Dat is die Leviathan. En Mozes staat nu op gewijde grond, daarbij dat brandende braambos. Hij wordt eigenlijk verplaatst in de hemelse gewesten. Mozes, doe je schoenen uit, want je bent hier ter plaatse waar God zegt, dat is mijn volk en dat zijn de vijanden van mij. En dan moet hij zijn staf op de grond werpen. Dat is het teken van zijn macht. En dan wordt hij zich bewust dat hij een bovennatuurlijke strijd heeft te voeren. Want dan wordt die staf een slang. En dan is het dat de Heere tot hem zegt, als hij wegvlucht voor die slang, dan zegt de Heere, je pak hem maar bij zijn staart. Ik geef jouw macht over de slang. Ik geef je macht over de hele legermacht van de vijand. Alleen, je zit in het oude verbond. En die vijanden des Heeren, dat zijn in het Oude Testament altijd mensen. En wat krijgt Mozes macht over de boze geesten? En zijn macht is veel sterker dan de tovenaars. En dat wijst op een bovennatuurlijke strijd. Maar hij zal in staat zijn om die boze geesten te sturen naar de Egyptenaren. Zodat ze zweren krijgen. Zodat er luizen komen. Dat er een pestziekte komt. Enzovoort. Duisternis over Egypte komt. Dat is macht hebben over de boze geesten. Alleen, de Heer die verbiedt zo'n macht te gebruiken in het nieuwe verbond. Elia had diezelfde macht. Want die laat vuur uit de hemel komen. En die verteert die 150 krijgsknechten. Als ze zeggen, man gods, kom eens van die berg af. Dan zegt hij, als ik een man gods ben, dan zul je het wel zien. En er komen vuur uit de hemel. En als dan de discipelen later zeggen, Heer, laat nou ook eens vuur uit de hemel komen. Bij die Samaritanen die u niet ontvangen wilden, dan zegt de Heer, je weet niet wat voor geest je hebt. Je weet niet uit welke geest je spreekt. Als daar Elisa, die twee beren, of die berinnen, uit het woud laat komen, die 42 kinderen verscheuren, dan zou de Heer zeggen, je weet niet van welke geest je bent, als wij dat in het Nieuwe Testament zouden doen. Kijk, deze mensen hebben met hun inzichten gehandeld, maar ze hadden wel macht. Mozes, jij doet die plagen opkomen. Wij doen geen plagen opkomen in het Nieuwe Verbond. Mozes deed het. En vlucht niet en wees niet bang. Neem die staf Neem die slang, hij is in je macht. Mozes had de strijd tegen die slang. Die geweldige slang, die Leviathan, tegen dat zeemonster. Want dat onderdrukte het volk van God. Wat deed Farao? Die hield dat ontwikkelingsproces tegen. Want dat volk moest naar de belofte, naar Canaan. De tijd was gekomen. Jezus zegt de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand had. Er was nu weer zo'n tijd gekomen. Dat volk weg moest. Ja. En die slang wil dat volk niet laten trekken. Komt volkomen overeen met de boze. Dat hij altijd dat ontwikkelingsproces verstoort. Ook als de tijd en de tijden en de gelegenheden aangebroken zijn. En dan zitten we midden in het Oude Verbond. En dan lees je zo mooi, je kunt er zo heerlijk over discussiëren. Farao verhardde zijn hart. Ik had er laatst nog één uit artikel 31 die me dat nog eens onder mijn neus dreef. Wat denk je er nou van? En de Heere verhardde Farao's hart nog erger. Farao verhardde zijn hart. En de Heere verhardde Farao's hart. En wat mis ik? Ik lees nou nergens en de duivel verhardde Farao's hart. Je zou zeggen, dat was toch ook wel mogelijk geweest, hè? Maar waarom staat dat er nu niet? Omdat hij zich schuil houdt. Die kun je er niet uithalen. Je mag zeggen, Farao die deed het, die had de schuld. En je mag nog zeggen dat God de schuld had, dat je maar nooit zegt dat de duivel de schuld had. En dat was nou de slang. Waar ze tegen strijden moesten. De slang wil dat volk niet laten trekken. En die verhaarde dat hart van de farao. Die bemoeilijkt de weg naar de bevrijding, dat doet hij altijd. Die weerstaat het plan van God. En die slang die camoufleert zich weer. Achter farao. Maar dan in die Schelfzee, dan kun je het merken. Maar dan krijgt die slang zijn grote klappen. Mozes vernedert die slang. Door hem weer op te nemen. Doordat hij macht heeft over die slang. En hij vernedert farao met zijn tovenaars. Maar daar in de Schelfzee, daar wordt hij helemaal onder de voet gelopen, daar worden die koppen afgehakt. Daar hebben we het beeld van een slang. Die strijd opnemen, Mozes. Strijden tegen die slang. Overwinnen en hem dan vernederen. Zodat hij in de Schelfzee zware slagen krijgt. En dan aan het eind van de woestijnreis. Ja, dan wil de duivel opnieuw niet dat het volk binnentrekt. Want nu staan ze op het punt het beloofde land binnen te gaan. En dan zegt Deuteronomium, die u uit het diensthuis geleid heeft. Die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn met zijn vurige slangen. En die slangen die willen dat binnentrekken beletten. En dan maakt de duivel gebruik van de zonde van een volk. Van de negatieve houding van een volk. Zo goed als de duivel gebruik gemaakt heeft van de ongehoorzaamheid van Adam. En van Eva. En dat volk zegt tegen Mozes, waarom hebt ge ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Geen brood hebben we en geen water. En dat manna, we walgen van die flauwe spijzen. En dan komt die plaag der slangen. Vurige slangen. Maar daar zitten nu juist de vertalers mee. Met het woordje vurig. Brandende slangen. En daarvoor maakte ik u weer op attent wat daar letterlijk staat. En wat maar één keer in dit verband vertaald is door vurige slangen op de grond. Daar staat serafslangen. Serafslangen. En dat hebben ze vertaald door vurige slangen. Brandende slangen. Maar er staat serafslangen. Jesaja zegt, uit de wortel der slang zal een adder voortkomen, een gifslang. En haar vrucht zal zijn een vliegende draak. Nou, dat is precies dat woord serafslang. Dat hebben de statenvertalers en alle vertalers vertaald door vliegende draak, behalve daar. Omdat ze dat niet aandorsten. Want dat moest op de grond blijven. Dat moest in de zichtbare wereld blijven. Maar in de profetieën wordt vertaald door vliegende of brandende draak. Seraf is een brandend en vliegend wezen in de geestenwereld. En dus onder die seraf zijn gevallen engelen. En je hebt daar de seraf engelen. De seraf slangen. De onheilige engelen. Vijanden van het volk van God in de geestelijke wereld. Kijk, daar zit de oorzaak. Wat die slangen daar op de grond doen. De duivel gebruikt bij ziekte. Altijd. Of heel vaak. Virussen. En bacillen. En noem maar op. Maar daarachter zit hij. Maar hij verschuilt zich. En men zegt dat is een virus. En dat is een bacil. En dat is. Niet waar. Maar daarachter verschuilt hij zich. Hij wordt niet genoemd. Het enige wat je kunt zien bij een dokter is dat slangetje. Op zijn ruit. Ze vooruit. Esculapius. Ja. Maar ziet u, dat doen wij ook. Tenminste, als je geen inzicht hebt in de hemelse gewesten. Dus Mozes zegt, dat zijn die vurige slangen. En iedereen die denkt aan die beesten die dat volk bijten. Op die plaatjes gaan ze voor die slangen liggen. Om gebeten te worden. Ja. Maar de echte vijanden, die waren die vliegende draken, waarvan Jesaja spreekt. De serafslangen in de hemelse gewesten. Die veroorzaakten die beten, waaraan het volk vele stierven. Want dat volk moest uitgeroeid worden, voordat het het beloofde land inging. Uitroeien dat volk. Liefst allemaal. En wat doet Mozes? Hij maakt een koperen slang. Hij maakt zo'n vliegende draak. En hij plaatst hem op een staak. Dat vinden we in nummer 21. Ja. Wat deed Mozes met de slang? Hij ging hem verhogen. Hij verhoogde de slang. Ja. Waarom? Omdat hij ging hem tentoonstellen. Hij zei, daar heb je hem. Dat is je vijand. Die daar hoog in de lucht, kijk er maar goed naar. Je zult je hoofd op moeten tillen om ernaar te kijken. Het is niet die slang op de grond. Het is die slang daar bovenaan op die paal. Ik stel hem tentoon. En het tentoonstellen van je vijand, dat is het begin van iedere bevrijding. Je zult eerst moeten weten tegen wie je strijdt. Tentoonstellen. Dat is een woord uit het Nieuwe Testament. Openlijk tentoonstellen. Openlijk laten zien wie de ware vijand van de mens is. Wie de ware vijand is die dat ontwikkelingsproces tegenhoudt. Wie die hielbijter is. Mozes wist er wel iets van. Hij had die tabernakel in de hemel gezien. En hoeveel koperen voorwerpen had hij al niet gemaakt op aarde? Nee? Nou, dat hemelse model, koperen wasvat. En nu een koperen slang. En wie die slang zag, die herkende zijn vijand. En wat zou zijn hulp dan zijn? Altijd hetzelfde, het woord van God. Want God zegt, als je daar naar kijkt, word je genezen. Niet door die slang, maar door mijn woord. Hij zond zijn woord en hij genas hem. Ja, dat staat daar ook. Hij zond zijn woord en hij genas hem. Als ze maar goed wisten van wie ze bevrijd moesten worden. Dan ga je niet zeggen dat doet de Heer. Want dan zeg je dat doet de duivel. Dan ga je eerst je vijanden leren kennen. Dan ga je de schuld niet aan de Heer geven. Hij zond zijn woord en hij genas hem. Psalm 107, vers 20. En dan wordt die slang, de eigenlijke slang, wordt vernederd omdat Mozes hem verhoogd had. Want die verliest de strijd. Want ze genezen. Zo gauw ze maar in het geloof zien. En het geloof richt zich altijd op het woord. Want er staat, je moest geloven. En wat moesten ze geloven? Niet in die slang, maar in dat woord dat Mozes gezegd heeft. Als je je vijand ziet, vertrouw er nou op, dan ben je op weg naar de genezing. En wat doet Hiskia honderden jaren later? Zo 700 voor Christus. Nou, de duivel die had het al zo ver gekregen, dat men die slang op die staak ging men aanbidden. Dat was een occult voorwerp geworden. We gingen vereren. En de mensen die trokken eeuwenlang daar naartoe als naar een bedevaartsplaats. Daar kon je genezing vinden. Esculapius, de slang. En als Hiskia, de gelovige koning, als hij dat merkt dat dat maar steeds toeneemt, en hij bezig is alle afgoden op te ruimen, dan staat er ook in 2 Koningen 18 dat hij die slang stuk slaat. Hij vermaalde die slang. Omdat men ging vereren. Hiskia, mijn sterkte is de Heer, zegt hij. Dat is zijn naam. Is Yahweh. En hij noemde die slang, staat er, Nehustan. Dat wil zeggen, dat koperen ding. Dat slangen ding. Dat toverding. Hij vernielt en vernietigt die slang. Die slang die wordt vernederd. Die wordt vernietigd. Maar dan merk je dat het Oude Testament ligt verborgen in het Nieuwe. Want dan komt de volheid des tijds. En God heeft zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Het vrouwenzaad. Het zaad der vrouw. De mens Jezus. En hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Kijk, daar wordt niet omheen gedraaid. Hij komt niet om de werken Gods te verbreken. Om de werken des duivels te verbreken, zegt de Bijbel. Om de slang de kop te vermorzelen. En hij nam tijdens zijn leven op aarde, nam hij die slangen op. En hij stelde ze tentoon. Hij stelde zijn vijanden duidelijk tentoon. Als hij spreekt met de farizeeërs en schriftgeleerden, dan zegt hij, jullie adderige broed, jullie slangen, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Die farizeeërs, hij zegt niet, die farizeeërs verharden zich. Hij zegt niet dat God die farizeeërs had verhard. Hij zegt, de duivel, jullie zijn, je vader is de duivel. Gij zijt uit uw vader de duivel, die is een dief en een moordenaar, een leugenaar. God verhardde die farizeeërs niet, maar de duivel. Gij hebt de duivel tot vader en gij wilt de begeerte van uw vader doen. Daarom adderige broed. Hij stelde zijn vijanden tentoon. En als hij met hen spreekt, dan kunnen ze geen woord meer zeggen. Ze wisten niet meer wat ze tegen hem moesten voeren. Hij wees aan wie de beschadigingen aanbracht in het menselijke leven. In het oude verbond staat, wie maakt stom of doof? Wie maakt ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? En Jezus sprak, jouw stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit. Dat is een ander geluid. Dat is geen oud-testamentisch geluid. Jouw stomme en dove geest, ga uit. En men brengt een bezetene bij hem die blind is en stom en in genas. De door boze geesten bezeten mens, zodat de stomme sprak en de blinde zag. Hij heeft zijn vijand tentoongesteld. Hij heeft er niet omheen gepraat. En dan aan het einde van zijn leven, dan wordt vervuld gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Jezus heeft medewerkers, zijn discipelen, en in zijn onmiddellijke nabijheid heeft de boze iemand geïnspireerd. Merkwaardig. Jezus zegt, één van u is een duivel. Nou, wie zou daaraan gedacht hebben? Jezus wijst de vijand aan, daar zit een duivel. Eén van u is een duivel. En wat doet die duivel? Die verschuilt zich achter Judas. Niemand zal zeggen, de duivel heeft Jezus aan het kruis geslagen. Judas is de boosdoener. En de fariseeën zijn schriftgeleerden. En dan wordt Jezus door de duivel verhoogd. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. En hoe hebben ze Jezus verhoogd? Die boze geesten hebben dit gedaan, zegt de Bijbel, door middel van zondaars. Door middel van boosdoeners. Petrus zegt het op de Pinksterdag, gij hebt Jezus aan het kruis geslagen, dus als zondaars. En wie daarnaar ziet, ja, die ziet een vervloekte. Net als de slang. Jezus was een vervloekte. Die aan het kruis hing was een vervloekte. Hij was op één lijn gesteld, zegt de schrift, met de boosdoeners. En met de boosdoener. Want al onze ongerechtigheden, die waren op hem. Ze zijn allemaal op hem aangelopen. Hij was als een vervloekte, als een slang. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en zich laten vernederen. Want hij is gehoorzaam geworden tot de dood, dus hij heeft zich laten vernederen. Ja, de dood des kruises. En al wie naar Jezus keek, zag een vervloekte. En waarom was hij vervloekt? Omdat de ongerechtigheden en de schuld van de hele wereld op hem lag. Hij heeft onze zonde gedragen in zijn lichaam. Aan het hout. Maar hij heeft getriomfeerd aan het kruishout. Als zaad der vrouw. Want toen Jezus verhoogd werd, werd de duivel vernederd. In de onzienlijke wereld. En als Jezus sterft, dan berooft hij de dood van zijn macht. En hij berooft de duivel van het geweld van de dood. Hij heeft getriomfeerd als zaad der vrouw. Hij had het doel Gods bereikt. En deze vervloekte aan het kruis werd een oorzaak van eeuwig heil. Een blik op het kruis is een leven en heil. Voor alle die een blik op hem richten. Opdat een ieder die gelooft eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt Johannes er ogenblikkelijk achter in 3 vers 16. Dat hij de enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. God gaat hem niet verhogen. De duivel heeft hem verhoogd. Om hem eronder te krijgen. Dat iedereen hem zou bespotten en smaden. Dat is nou de man. Die het volk redden zou. Moet eens kijken wat er hangt. Dat was zijn vernedering, zijn verhoging. Maar God gaat hem verhogen in de geestelijke wereld. Uitermate. En hem de naam geven die boven alle naam is. En we hebben het gezongen, hij is Heer. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Heeft de dood vernietigd, zeggen vertalingen. En na zijn opstanding, na zijn verhoging, geeft hij ons nog een opdracht. Verkondig dit evangelie aan de ganse schepping. Markus 16. Niet aan de mensen, alle mensen, maar verkondig dat nou aan de gehele schepping. Dat is de opdracht tot en met het duizendjarig rijk. Aan de schepping dit evangelie verkondigen. Niet alleen aan de mensen, maar ook aan de dieren, aan de planten. Het herstel van de mens komt, maar ook het herstel van de woonplaats van de mens. Het herstel van de zuchtende schepping, die kermt en kreunt onder de vijandschap van de slang en onder de vloek van de slang. En dat bewijst dat het kermt en kreunt, bewijs is het bewijs dat het niet bij die schepping hoort. Die pijn en die ziekte, die hoort niet bij de schepping en die hoort niet bij de mens. Anders hoeven ze niet te zuchten. Want dat is een uiting van de moeilijke situatie. En dat vrouwenzaad zal de mens herstellen. Drijf duivelen uit. Wie? Dat vrouwenzaad. Die zonen Gods. Drijf duivelen uit. Ja? Dat is rechtstreeks. Er worden geen doekjes meer omheen gedaan. Niet die mens schuldig verklaren. Drijf die macht eruit. En als je eruit moet drijven, zitten ze er eerst in. Wees daarvan overtuigd. Anders kun je ze er niet uitdrijven. Neem slangen op, zegt de Heer. Schuif die slang weer naar voren. Laat de mensen zien wie de boosdoener is. Vandaar dat dit evangelie over verzet werkt, wekt bij de vrome geesten. Die willen dat niet horen. Want dat camouflagepak wordt afgerukt. De Heer die zegt het. Neemt de slangen op. En werpt de duivelen uit. Ziekten en pijn behoren er niet bij. Zonde hoort er niet bij. Drijf ze uit. En Gods vreugdebode gaan met deze opdracht de wereld in. Dat is ook een ontwikkelingsproces. Dat is ook niet op een achtermiddag gebeurd hoor. Nee. En die zonen Gods die jagen naar het doel. En dan komt er nog een confrontatie met de slang. Als ze dat doel bereiken. Want dan zal die slang dat weer trachten tegen te houden. Hij heeft altijd de belofte willen verhinderen. Aan het volk van God. Ze mochten niet in het beloofde land. En wij mogen niet in het beloofde land in de hemelse gewesten. Wij mogen niet functioneren in het paradijs Gods. En dan staat er kwam oorlog in de hemel. En dan krijgen wij de ondersteuning van Michaël en zijn engelen. En die hadden oorlog te voeren tegen de draak. De oude slang. En de draak en zijn engelen. En die kon geen stand houden. Hij wordt genoemd de duivel en de Satan. Die de hele wereld verleidt. Hij werd op aarde geworpen en zijn engelen met hem. Jezus zegt, kijk dat heb ik nou gezien. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En hij zegt erachter, en ik heb je macht gegeven over de hele legermacht van de vijand. Over schorpioenen en slangen. En dan valt hij er wel uit. In je eigen leven. Het leven van de gemeente. Van de leden van de gemeente. En dan komen die zonen Gods tevoorschijn. Die bevrijd worden van die slangen. En van die schorpioenen. En daar moet nog een daad tegenovergesteld worden. Een laatste wanhopige daad. En wat doet dan de duivel als hij op de aarde geworpen wordt? Dan laat hij dat beest weer opkomen uit de afgrond. Dat zevenkoppige monster. Dat beest, de draak. Die geeft hem dan al zijn macht. En die haalt er de intelligentste mens uit. De antichrist. Een man die zeer waarschijnlijk de krachten van de toekomende eeuw heeft gekend. Een man die de leer van het koninkrijk der hemelen kent. Ik zou zeggen een tweede Judas. Die ook duivelen heeft uitgeworpen. En dan vaart dat beest uit die afgrond. Die Leviathan, die vaart in die antichrist, in een mens. In de meest intelligente mens. Dat is er nog wel anders dan in een slang. In een mens. Dan gaat hij zich achter een mens verbergen. Hij is zich achter een slang verborgen. Nu gaat hij zich achter een mens verbergen. En die verleidt alle die op de aarde wonen. Maar die zonen Gods weerstaan hem. Stellen hem ten toon in de hemelse gewesten. En daar bij Harmagedon, daar verliezen ze het. Door het woord Gods. Dat is het zwaard, dat tweesnijdende zwaard. De adem van zijn mond. En dan wordt die antichrist met dat beest, met die draak, er worden geen koppen meer afgehouden, maar die wordt in de poel des vuurs geworpen. En de Satan, die zich altijd nog verscholen heeft, die komt in het dodenrijk, in de afgrond. Want hij kon zich weer achter die antichrist stellen, achter dat beest uit de afgrond. En dan? Nou, dan op een gegeven ogenblik, aan het einde van het vrederijk, dan komt hij uit die afgrond, uit dat dodenrijk, en dan staat er, hij ging de volkeren verleiden. Dan doet hij het zelf. Dan komt hij openlijk tevoorschijn als verleider. Dan gaat hij zonder vermomming rond. Hij gaat niet meer schuil. U voelt wel, dat is niet de taal van het Oude Testament. Maar dat is de blik van het Nieuwe Testament. Dan gaat hij Gog en Magog vormen. Die vijanden van het Rijk Gods. Door zijn verleidingen. En dan wordt hij gegrepen. Aan het eind, bij de strijd, als hij strijdt tegen de heilige stad. En tegen de gemeente van Jezus Christus. De legerplaats van de heilige. En dan wordt hij ook geworpen in de poel des vuurs. Hij is er weer uitgekomen en hij wordt vernederd. Het allerergste vernederd doordat hij in de poel des vuurs komt. Net als de antichrist wordt ook vernederd. De duivel had de mens verhoogd. Had hij het beest uit de afgrond verhoogd. Ze worden geworpen in de poel des vuurs. En hij zelf ook. En dan komt na dat vrederijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dan komt dat paradijs komt op de aarde. Het paradijs Gods. Of de stad Gods. In die stad Gods ligt dan het paradijs. Dan is er weer een ede. Dan is er weer een stroom die uit de troon van God komt in het midden van de hof. En dan zie je dat geboomte des levens en de boom des levens. En dan stroomt dat water des levens verder. En dan zie ik weer die Pison, die Gihon, die Hidekel en die Frat. Zoals de oude Statenvertaling zegt er in die hof van Ede. In Ede, zelfs tot Ethiopië toe en Havila. Zonde van Gam, de vervloekte. En dan merk je dat daar is het geboomte des levens, de gemeente van Jezus Christus. Maar er is ook nog een terrein waar velen en velen gered worden. De volkeren der wereld. Dan is de vloek weg. Dan zal er ook geen traan meer vallen. Dan zijn die bijrivieren die ook die volkerenwereld zegen geeft. Tot Ethiopië toe. Tot aan de verte waar het meest vervloekte volk heeft gewoond. En dan zegt Johannes, ik zag het. Ik heb het gezien, wat een heerlijkheid. En dat is nou het werk van de Zoon des Mensen. En die heeft de slang de kop vermorzeld. En waar is de dood? En waar is de vijand? Waar is de ziekteverwekker en de zonde aandrager? Hij is er niet meer. Enkel vreugde. Nou, die vreugde die mogen wij nu verkondigen. Wij hebben dit evangelie. En als je dus een evangelie brengt, dan moet je zoals eventjes van Genesis tot Openbaring doorwandelen. En wat een inzicht krijg je dan. De Heer zegen je ermee.
215 zingen we staande. Grote God, wij willen u aanbidden. Ik vind het niet heerlijk om lofliederen te zingen. Het mooiste wat in je is, dat komt eruit en dan merk je ineens wat je veel hebt en dat je zo rijk bent. 245. Merci.